Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Dus hier in deze context, neutraliserende antistoffen samen met de celgemedie immuniteit zijn heel belangrijk om PCV2 dan toch onder controle te krijgen. Ja.
Welkom. Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. In deze bijzondere reeks Swine Talks over circovirus gaan we in gesprek met professor Dr. Hans Nouwink van de faculteit van diergeneeskunde van UGent en mijn collega varkensdierenarts Anne van der Zijpen. Professor Dr. Hans Nouwink, zijn werk strekt zich uit over diverse domeinen van de virologie en hij heeft bijzondere expertise opgebouwd in de studie van virussen die luchtwegaandoeningen bij varkens veroorzaken. Daarnaast is hij een toegewijde docent en mentor die de volgende generatie wetenschappers inspireert en begeleidt. In de vorige twee afleveringen van deze bijzondere reeks van Swine Talks met professor Dr. Hans Nouwink als gastspreker gingen we dieper in op het circovirus, namelijk de kliniek, de diagnosestelling en de aanpak op het varkensbedrijf werden uitgebreid besproken. Vandaag willen we samen met Anne van der Zijpen en professor Nouwink de nieuwe inzichten in verband met de veranderingen van het circovirus doorheen de tijd met jullie delen. En zullen we ook de immuniteitsopbouw bespreken.
We hebben al een paar keer horen vallen verschillende genotypen die voorkomen bij PCV2. Dus ik hoor net professor Nouwink spreken over PCV2A, B. Anne, heb jij een zicht op wat er in Benelux tegenwoordig qua prevalentie voorkomt?
Ja, wij volgen de evolutie van het virus natuurlijk ook al enkele jaren op. Wij zijn eigenlijk vertrokken met het volgen van de genbank. Dat is hetgeen jullie als experts oordelen als belangrijk, klinisch belangrijk. Dan wordt dat gesubmit in de genbank. Dan zijn wij natuurlijk meteen van start gegaan met kijken, klopt dat verhaal ook voor ons? Volgen wij als Belgen, als Nederlanders, Benelux, dezelfde evolutie? En ik kan zeggen, ons Benelux prevalentieproject geeft ook dat duw-effect van de D aan. En Nederland heeft het nu nog eens dit jaar herhaald. En dat groeit alleen maar. En A en B zijn ook nog aanwezig. Mm-hmm. En op sommige bedrijven hebben we zelf meerdere subtypes samen. Nu, onze collega's Frankrijk, die volgen dat ook heel nauw op.
Mag ik even terugkomen op het onderzoek van Benelux? Was dat dan eerder monitoring of op klinische bedrijven die je onderzocht hebt de relevantie van bepaalde typen?
Dus voor prevalentieonderzoek zijn we te werk gegaan met koudtouwen, speekselmonsters. En dat is echt gewoon een foto nemen op die moment op een aantal bedrijven. En we hebben zo'n beetje de spreiding van de varkenspopulatie gevolgd. Ja. Hè, waar dens is ook meer stalen genomen, waar het varkensarm is minder stalen genomen. Dus we hebben dat eigenlijk gedaan op basis van koudtouwen. Is dat een diagnosestelling? Absoluut niet. Je gaat gewoon kijken, vinden we PCV terug? En als we terugvinden, welk type zit daar?
Ja, en wat waren de eindconclusies? Was dat vooral A, B of D dat je kon vaststellen?
De drie types komen voor. Soms samen, soms apart. We hebben ondertussen ook al opvolgingen van eenzelfde bedrijf. Daar is ook al een evolutie gezien tussen de types. Er is wel een overheersing van PCV2 type D. Dat is absoluut wel. En dat zien we ook in onze buurlanden, hè. Frankrijk die is al heel lang bezig met monitoring. Zij zien dezelfde evolutie. UK heeft het ook gedaan. Denemarken heeft dit ook gedaan. En we blijven dat doen. En we blijven dit volgen.
Mm-hmm. Ja, heel nuttig. Als je nu op het bedrijf zelf kijkt, professor, kan ik mij dat voorstellen? Stel dat je nu je bedrijf zou monitoren een jaar lang om de andere maand. Kan je daar een inschatting maken? Hoe snel kan een verandering van type zich voordoen? Of kan ik het niet zo geïsoleerd zien? Komen die nieuwe types vooral van buitenaf als er een ander type voorkomt op een varkensbedrijf?
Ja, dat zal zeker een evolutie zijn. Maar om nu te zeggen dat dat binnen uw bedrijf heel duidelijk zal zijn op een jaar tijd, dat denk ik niet. Maar er zijn dus evoluties. En dat is, ik noem dat dus een evolutie. Dat is eigenlijk voor een virus, dat zijn bepaalde trends die gezet worden door bepaalde types die een voordeel geven. Dat kan, ik heb het gezegd, dat kan ten opzichte van de cel zijn, gemakkelijker binnenkomen, gemakkelijker een genoom uitstorten. Dus dit kan daar liggen. Of dat kan liggen aan de immuniteit. Dat kan de humorale zijn, de celgemedieerde zijn. als een virus gemakkelijker erdoor raakt en eigenlijk gemakkelijker kan infecteren, ja, dan heeft dat ook zijn voordeel. Dus er is een soort van een... We moeten meer op populatieniveau gaan kijken wat de evolutie is. En er zullen bepaalde virussen natuurlijk gaan domineren. En die virussen zijn zo resistent dat dat gemakkelijk ook kan overgedragen worden van één bedrijf naar een ander. En op die manier eigenlijk de belangrijkste dominante vorm gaan uitmaken. Dus je ziet, in de loop van de tijd zien we zo 10 jaar plan zou ik zeggen. 90-2000 was A, dan 2000-2010 is B, 2010 en nu 2020 is meer een D. Dus de vraag is, hoe gaan we verder? Maar dit ding zal verder gaan, daar zijn we van overtuigd, ja.
Ik heb een bijkomende vraag hierbij, professor. Als er nu op een bedrijf een tijd lang A of B wordt vastgesteld en in een volgende meting vinden wij PCV2D, is dat dan omdat er een introductie van buitenaf gebeurd is of is het virus op dat bedrijf dat zich gaan evolueren is? Of beide?
Je kunt zomaar niet springen van een A of een B naar D, dus dat is een evolutie. Dus als er plotseling een D zit, dan komt het inderdaad van buitenuit. Dit is een zeer resistent virus, een van de meest resistente virussen dat ik ken. En heeft dus geen enkel probleem om mechanisch overgedragen te worden via personen, via materiaal, soms ook via dieren natuurlijk. Dus ik denk dat we daar moeten duidelijk over zijn dat er heel wat uitwisseling zijn. Zelfs hier en daar ook een bepaalde recombinatie kan erop treden. Dus dat kan een enorme invloed hebben natuurlijk op de evolutie. Ja.
Ja. Daar nog eens een bijkomende vraag. U zegt, bij de introductie van nieuwe dieren kan er een nieuwe stam mee komen. Het item aankoop van sperma, is dat een mogelijke vector?
Ja, er is al heel wat discussie over geweest in het verleden over sperma. De meeste beren natuurlijk zijn positief, zijn immuun. En er is toch geconcludeerd dat er daar weinig gevaar rond zit op vlak van infectiviteit. Men heeft heel frequent met PCR-signalen ontdekt en dat sperma, maar komt niet overeen met infectiviteit.
Dat begrijp ik, dus, maar kan het wel een nieuw type mee binnenbrengen?
Als die dieren dus, als het enkel genetisch is dat ze meedragen, moet je geen schrik hebben natuurlijk. Het is enkel maar als het infectieus is, en dat is vooral rond een primo-infectie. En eerlijk gezegd, dat in de praktijk komt dat quasi niet voor. Dus laten we stellen dat het toch wel beperkt zal zijn. Ja.
Ik zou even willen inzoomen op de immuniteit. Hoe reageert dat varken erop als het in contact komt met circovirus? Heeft het net al even aangehaald. Bij een natuurlijke infectie heb je daar ook een rol van de cellulaire immuniteit. Kan u dat wat nader toelichten?
Ja. Dus het is belangrijk om te weten of dat een virus een envelop heeft of niet. Dus als een virus een envelop heeft, zullen bijvoorbeeld antistoffen een dubbel effect hebben. Die kunnen het virus neutraliseren. Maar die kunnen ook geïnfecteerde cellen uitschakelen via complement of via bepaalde fagocyten. Daarnaast hebben we dan ook nog de celgemedieerde immuniteit, die dan eigenlijk een geïnfecteerde cel in een vroeg tijdstip kunnen uitschakelen. Als we kijken naar virussen zonder een envelop, dan zien we dat het virus op zich natuurlijk kan geneutraliseerd worden ook, maar een geïnfecteerde cel kan niet door antistoffen uitgeschakeld worden. Dus dan kan het alleen maar uitgeschakeld worden door de celgemedieerde immuniteit, de cytotoxiciteit. Vandaar dat het heel belangrijk is om een zeer sterke stimulatie te hebben van de cytotoxiciteit, omdat dat de enige manier is om een geïnfecteerde cel uit te schakelen. Wat toch wel verschillend is met een virus met een envelop. Dus hier in deze context, neutraliserende antistoffen samen met de celgemedieerde immuniteit zijn heel belangrijk om PCV2 dan toch onder controle te krijgen. Ja.
Dat speelt zich af bij een natuurlijke infectie. Ja. En in welke mate kunnen we dat bewerkstelligen aan vaccinatie? Ja. Dus, krijg je dan ook die twee type immuniteit?
Ja, want je hebt twee types van vaccins natuurlijk. Als we algemeen praten, als je natuurlijk een geattenueerde hebt, natuurlijk, dan is het logisch dat je zegt van voor alles, alle soorten virus met een envelop en zonder, zullen die zowel humorale antistoffen induceren als ze een beetje, niet te veel, cytotoxische, dus virussen, nee, ook veel, want we spreken over gat in de wereld, als het virussen zijn met zonder envelop, dus enkel een capsid, en ze zouden, want ze bestaan hier natuurlijk niet, maar zouden ze geattenueerd zijn, dan hadden ook alle twee kunnen activeren. Dus we gaan naar geïnactiveerde, en we hebben een virus met een envelop, dan gaan er vooral de neutraliserende antistoffen gaan induceren. En weinig celgemedieerde cytotoxiciteit. Als we geïnactiveerde bij virussen bekijken zonder een envelop, zoals PCV2, dan zien we dat dat virus zeker en vast ook cytotoxische T T-lymfocyten kunnen activeren. Dus de celgemedieerde wordt er ook geactiveerd. Wat eigenlijk een geluk is bij dit type van virus. Dus we hebben en neutraliserende antistoffen en dan ook de cytotoxische T die ook geactiveerd wordt. Ja. Ja.
Dus jouw doel van jouw vaccinatie is eigenlijk de virusreplicatie onder controle houden.
Onder controle krijgen, dus de virus neutraliseren en de geïnfecteerde cellen volledig uitschakelen. Ja, ja. Die combinatie. Ja,
ik begrijp dat je niet kan als doelstelling hebben van ik ga volledig stilleggen. Er zal altijd nog een zekere mate van replicatie zijn van het virus, ook bij vaccinatie.
Ja, dus er is geen steriele situatie dat men zegt van we hebben gevaccineerd, dat virus heeft nu geen kans meer. Dus dat is niet zo, ja.
Eradicaties, onmogelijk. Onmogelijk
is altijd moeilijk om... We moeten opletten met dat te zeggen. Wel, met de manier van vaccineren zoals dat we het nu doen, een eenmalige vaccinatie, dat zal heel moeilijk zijn. Ja. En zeker met de interactie met de maternale en het al of niet goed aanpakken bij de eerste vaccinatie, dat zijn heel belangrijke factoren. Ja.
Dank je wel voor de toelichting over de immuniteit, professor Nauwink. Als we even kijken naar de vaccinsamenstelling. We horen dat het heel belangrijk is dat ook bij vaccinatie de celgemedieerde immuniteit geïnduceerd wordt. Zijn er andere factoren in jouw vaccin die je kan aanpassen? En is er daar een evolutie in door de jaren heen?
Dat kan je wel stellen met de laatste aanpassingen die gebeurd zijn. Dus enerzijds kan er heel sterk gestuurd worden door het adjuvant dat je gaat gebruiken. En anderzijds kan je ook met meerdere subtypes te gaan aanbieden als antigen in het vaccin je immuniteitsprikkeling breder gaan maken. Ja. Ik kan me gerust voorstellen, professor, dat er een grote kruisimmuniteit is als je vaccineert met één type naar andere types.
Ja, ja duidelijk. Dus je gaat inderdaad zoeken wat is de match met eigenlijk het vaccin dat het meeste voorkomt in het veld. Wat men ook jaarlijks doet met de griepvaccinatie, denk ik, hè, bij de humanen. Ja. We zijn in diergeneeskunde nog niet zover dat we jaarlijks een andere vaccinsamenstelling hebben. Denk je dat dat iets is wat wel nuttig zou zijn? Dat ik ook hoor zeggen van ja, de toekomst, welk letter van het alfabet zal er nog komen van vaccin? Dat je daar mee in evolueert en dat je blijft polshoogte nemen en op afstemmen?
Ja, we moeten wel zien dat we zitten nu met PCV2. Dat is niet een zwart en wit situatie dat je zegt van we gaan van A naar B, nu is dat een miserie. We hebben ook gezien zelfs als je epidemiologisch bekijkt de A, we hebben een immuniteitsopbouw van A zorgt voor een zeer goede als je de maternaal bekijkt, een zeer goede bescherming tot heel late leeftijd. Als je dan de B kijkt, die schuift naar voren, maar die gaat niet naar voren schuiven na dag 1, na de geboorte. Dus je ziet dat er daar sowieso al een effect zit. Natuurlijk, er is een verschil. Bij PCV2A, de immuniteit van de A wordt verschoven naar achteren. De B kan iets meer naar voren schuiven in de richting van het spenen. Dus je ziet dat er wel degelijk een verschil is. Maar ik zou zeggen, niet panikeren natuurlijk, want er is natuurlijk nog altijd een effect. Maar de boodschap is natuurlijk zo dicht mogelijk bij de circulerende stam blijven. Dat is de boodschap natuurlijk.
Ja. En dat hoorde ik u straks zeggen, excuseer aan... Ja. Dat je om de 10 jaar eigenlijk wel een evolutie naar een grotere tendens van een ander type ziet.
Natuurlijk niet nodig om te gaan zeggen van nu moeten we om de haverklap een nieuwe stam er gaan insteken. Dat is natuurlijk iets anders met influenza. Maar hier in deze context is het toch goed om de zaak epidemiologisch op te volgen. En dan ook daar waar nodig, als je ziet dat de power van uw vaccin niet goed niet meer geeft, om dan dat toch de nodige aanpassingen te doen. Ja.
Dank jullie beiden voor de toelichting. Je had nog een bijkomende vraag.
Ja, ik had daar een bijkomende vraag bij. Dus u vertelt, professor, het verschuiven van met het genotype verschuift ook infectiemoment. Klopt, dat zien we ook in het veld. Maar het gegeven maternale antistoffen blijft van tel voor circo. Dus je zit ergens beperkt, want je zeugenpopulatie is positief, zal maternale doorgeven. Dus je kan niet naar dag 1 gaan vaccineren, veronderstel ik in de toekomst.
Wel, die maternale, dat is altijd al, bestaat voor alle vaccins, is altijd de moeilijkheid om daar door te breken. We hebben eigenlijk geluk met die PCV2 en met de vaccins dat men relatief vroeg kan doorbreken. Dus als we, ik zou zeggen, schuiven naar 3 weken, vind ik al heel vroeg. Je gaat daar vroeg of laat toch wel bij bepaalde dieren ook problemen mee hebben. Maar natuurlijk moet het ook nog praktisch haalbaar zijn. Je gaat daar zomaar niet in de nursery alles beginnen, achter zoveel weken beginnen vaccineren. Dus men gaat praktische zin altijd gaan denken van we brengen de dieren over en we gaan die dieren dan gaan vaccineren. Maar het is dus echt, ja, we zitten daar toch wel ja, met een, ik zal niet zeggen met een probleem, maar toch met iets dat we moeten over nadenken of dat de maternale dan toch niet hier en daar, zeker als de maternale immuniteit hoog is, dus als die zeugen een enorme immuniteit hebben, dat die een negatieve invloed zal hebben op het... op het effect van ons vaccin. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat er één vaccinproducent kan zeggen van dat er daar helemaal geen problemen mee zijn. Ja. Dat denk ik niet. Natuurlijk, een alternatief zou zijn, want we hebben dat met Ojewski gezien, in de oude tijd zijn we ooit nog bezig geweest met het schema 10, 14 weken op punt te stellen. Als wij het deden op 10 weken, dan zaten we met interferentie met de maternale immuniteit. Vaccineren we dan op 14, Dan kroop de wildtype ervoor natuurlijk. En ik herinner nog met professor Pensa, dat was dan gewoon, ja, waarom niet 10 en 14? Natuurlijk, dat was een ziekte dat we wilden controleren, dat want ervoor over. Natuurlijk, dit is hier niet van die aard. Dus ik zie niet in dat mensen gaan zeggen, we gaan nu eens gaan vaccineren op 3 weken en dan bijvoorbeeld op 6 weken een booster gaan zetten. Dat neemt niet weg dat het wel zin zou hebben. Omdat je natuurlijk op je 3 weken ga je daar hier en daar toch wel enkel varkens niet mee hebben. Als je dan nog op 6 weken of 7 weken even een boost zet, dan kan het zijn dat een echte boost is voor bepaalde van de varkens. Maar bij anderen bijvoorbeeld echt een eerste contact. Ja. En dat zal zeker werken. Maar ja, het is allemaal een kwestie van de financiële input dat je doet en het resultaat dat je er wilt uithalen.
En ik denk ook de tijd aan, want ik denk dat sommige bedrijven ook, ja, het wel heel optimalisatie doen, een split dose. Ja. Maar het... Ik vermoed dat de werkbelasting daar ook een factor is. Die
een hele belangrijke factor. En anderzijds, ik heb ook de vraag daarbij. We zien voor andere pathogenen, ik bedoel in dit geval eigenlijk concreet mycoplasma, zijn er eigenlijk meer en meer bedrijven die meer en meer gaan enten. Dus kan je ook niet gaan overenten en daardoor PCB2 in de hand werken? Is dat mogelijk?
Wel, dat is dus... we hebben daar... Er is heel wat discussie geweest op het moment dat men zei dat de immunostimulatie natuurlijk PCV2-infectie kon gaan activeren, stimuleren. Er is al heel wat discussie over geweest. Ik herinner me dat het was Gordon Allen die statements maakte. Hij had zich gebaseerd natuurlijk op resultaat van bepaalde studies. Het is zo dat dus dat ook een blastogenese heeft, ook een inductie van target cells voor PCV2. Dus op dat vlak kunnen ze zeggen van natuurlijk, ja, dat is niet gewenst. Aan de andere kant moet je ook niet overdrijven. Dat is niet de impact die je met de vaccinatie hebt. Ga je niet kunnen vergelijken met een volwaardige, echte infectie. Maar het is inderdaad... we moeten opletten met te veel te gaan vaccineren. Ik heb liever eigenlijk dat ze in combinaties aangeleverd worden aan een BIG, dan dat ze dus individueel toegediend worden. We zitten, als je denkt op 3 weken, we zitten dan met onze PRSV, PCV2, dan onze mycoplasma. Dat is al een aardig wat voor een BIG natuurlijk, om... daar tegen al die componenten een immuniteit te gaan induceren. Dus ik denk dat voor een varken, mocht er nog één of twee virussen erbij komen, dat dat wel heel nefast is. Ja, nefast is voor een BIG, want we moeten weten dat elke blastogenese is een soort van, ja, daar moet een dier energie voor uittrekken. Dus de energie dat het uittrekt voor een immuniteit te induceren, is het de energie dat niet kan gebruikt worden voor de groei. Dus we moeten daar ook een soort van een goed evenwicht te vinden. Natuurlijk als PCV2, we weten, zoekt naar de blasten, dus de vaccinatie induceren blasten. Als je natuurlijk geen vaccinatie tegen PCV2 zou hebben, zou je natuurlijk heel de boel ook verder gaan stimuleren. Maar aangezien dat je een PCV2 erbij zit, ga je dat natuurlijk gaan blokkeren.
Ja. Ik zou aansluitend nog even willen nader bekijken, want je zegt van oké, we hebben daar mogelijk last met die maternale immuniteit. En dan afhankelijk van wanneer kunnen we gaan vaccineren of is het optimaal. We horen in praktijk ook dat men soms gaat adviseren om de zeugen te vaccineren. En jullie beiden de vraag, wat is daar jullie mening over? Of zijn daar leidraad wanneer wel, wanneer niet, dat je dit zou toepassen?
Voor mij is het altijd heel, heel eenvoudig geweest, dat is... Ja, een dierenarts neemt heel frequent bloed bij zeugen. En hier in dit geval zijn galten heel belangrijk. Dus als die dierenarts ziet dat die galten massale hoeveelheden antistoffen hebben, wat meestal het geval is, dan moet hij zich niet veel zorgen maken natuurlijk. Want hij zit met een infectieimmuniteit tegen het type dat circuleert. Hè.
Ja.
Dus op dat vlak vind ik dat die, ja, dat daar niet veel aandacht moet naartoe gaan. Natuurlijk, als je geld in aankoopt en je laat die testen, en hier wil ik toch even onderstrepen, dat moet gaan met een goede serologische test. Want ik moet zeggen, er zijn bepaalde testen op de markt die niet goed zijn, die zelfs negativiteit geven, dat ze eigenlijk positief zijn. Wij gebruiken nog altijd onze IPMA en onze IPMA-antistoffen titers. Die zijn voor mij nog altijd zeer belangrijk. Dus als we zien dat die varkens een zeer goede antistoffen titer hebben in een IPMA, dan kan ik u zeggen, dan zijn die varkens afgeënt. Dan moet je niet enten, dan heeft dat weinig zin.
Ja, dan hebben ze immuniteit van de natuurlijke contacten.
Als je daar heel wat negativiteit tussen vindt, dan kun je maar één ding doen, dat is natuurlijk gaan vaccineren.
Ja.
Dat is duidelijk. Een andere manier is, en daar wordt ook soms over gediscussieerd, en dat is voor mij ook nogal, ik weet ook niet goed wat we daarmee moeten doen, dat is het soort van, men noemt dat dan homogeen maken van de immuniteit. Maar dan moet je dan ook duidelijk gaan zien in uw titers dat je bekomt, dat er daar heel wat verschil zit. Als je daar een hele lage zet en dan een heel hoge, dan is dat geen goede, duidelijke, homogene maternale immuniteit. Kun je dan misschien ook intussen komen. Ja. Maar ik denk dat dat zeldzaam is. Dus ik denk dat het grootste aandeel van de geld die aangekocht worden, dat die echt een duidelijke infectie-immuniteit hebben. Vandaar dat we ook, jullie weten dat vandaar dat we geen reproductiestoornissen zien. Anders zullen we massa's mummies hebben natuurlijk, en dat hebben we niet. Dus ik denk dat we kunnen uitgaan van het systeem. Zeugen zijn meestal immuun, met uitzondering van bepaalde omstandigheden. En dan moet een dierenarts dat maar gaan opzoeken.
Ja. Ja, dus als er
duidelijk bij geld en duidelijk problemen zijn met mummies, dat komt dus voor, dan moet je nadenken en zeggen van, we hebben hier uitzonderlijk, denk ik, bepaalde negatieve geld binnengekregen en dan moet je daaraan verhelpen door vaccinatie.
Anne en professor Nauwink, ik wil jullie van harte bedanken voor het aangename gesprek over het circovirus. De 3 afleveringen hebben vele nieuwe inzichten gebracht. Bedankt voor uw kennis en expertise met ons te delen. Graag nodigen we jullie uit om de andere Swine Talks over het circovirus te beluisteren. Deze vinden jullie terug op jullie vertrouwde Spotify-kanaal.